In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het boek Jozua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 5. Overwinning in het noorden naar aanleiding van Jozua 11 en 12. En ter inleiding van de Bijbelstudie zullen we een paar versen lezen uit Jozua 11. We nodigen u uit mee te lezen en de Bijbel erbij te houden tijdens de Bijbelstudie. We beginnen bij vers 1 van Jozua 11. Het geschiedde daarna, als Jabin, de koning van Hazor, dit hoorde, zo zond hij tot Jobab, de koning van Madon, en tot de koning van Simron, en tot de koning van Achsaf, en tot de koningen die tegen het noorden op het gebergte, en op het vlakke tegen het zuiden van Sinneroot, en in de laagte en in Nafot-Dor aan de zee waren. Tot de Kanaanieten, tegen het oosten en tegen het westen, en de Amorieten en de Hetieten en de Ferezieten en de Jebusieten op het gebergte en de Hevieten onder Hermon in het land van Mispa. Deze nu togen uit en al hun heerlegers met hen, veel volks, als het zand dat aan de oever van de zee is in veelheid, en zeer veel paarden en wagens. Al deze koningen werden vergaderd en kwamen en legerden zich samen aan de wateren van Merom om tegen Israël te krijgen. En de Heere zei tot Jozua, vrees niet voor hun aangezichten, want morgen omtrent deze tijd zal ik hen allemaal verslagen geven voor het aangezicht van Israël. Hun paarden zult gij verlammen en hun wagen met vuur verbranden. En Jozua en al het krijgsvolk met hem kwam snel over hen aan de wateren van Merom en zij overvielen hen. En de Heere gaf hen in de hand van Israël en zij sloegen hen en joegen hen na tot groot Sidon toe. En tot Misrefot-Maim, en tot het dal Mispa tegen het oosten, en zij sloegen hen, totdat zij geen overigen onder hen overlieten. Jozua nu deed hun gelijk hem de Heere gezegd had, hun paarden verlamde hij en hun wagenen verbrandde hij met vuur. En Jozua keerde terug terzelver tijd, en hij nam Hazor in, en haar koning sloeg hij met het zwaard, want Hazor was tevoren het hoofd van al deze koninkrijken. En ze sloegen alle ziel die daarin was met de scherpte van het zwaard, die verbannende. Er bleef niets over dat adem had, en Hazor verbrandde hij met vuur. En Jozua nam al de steden van deze koningen in, en al haar koningen, en hij sloeg hen met de scherpte van het zwaard, hen verbannende, gelijk als Mozes de knecht van de Heere geboden had. Alleen verbrandden de Israëlieten geen steden die op haar heuvelen stonden, behalve Hazor alleen. Dat verbrandde Jozua. En al de roof van deze steden en het vee roofden de kinderen Israëls voor zich. Alleen sloegen zij al de mensen met de scherpte van het zwaard, totdat zij hen verdelgden. Ze lieten niet overblijven wat adem had. Gelijk als de Heere Mozes zijn knecht geboden had, zo gebood Mozes aan Jozua. En zo deed Jozua. Hij deed er niet een woord af van alles wat de Heere Mozes geboden had. Zo nam Jozua al dat land in.
Hoofdstuk 11 in het boek Jozua begint op soortgelijke wijze als de hoofdstukken 9 en 10. Steeds weer horen we van een coalitie van steden die zich samen verbinden om zich zo tegen Israël te verzetten. Eendracht maakt immers macht. En men heeft wel begrepen dat als ze ooit een kans zullen hebben om de legers van Israël tegen te houden, zij dat met vereende krachten zullen moeten doen. In het zuiden is dat evenwel niet gelukt. De geallieerde legers in dat deel van het land Kanaan zijn door Jozua beslissend verslagen. En door die geweldige overwinning heeft Israël in de verovering van het beloofde land grote stappen voorwaarts gezet. Maar er is ook nog het noorden en daar heeft Israël tot nog toe geen greep op. Dat deel van Kanaan is vooralsnog stevig onder de controle van de oorspronkelijke bewoners. En dat willen die ook liefst zomaar houden. Geschrokken zijn ze wel door de berichten die uit het zuiden kwamen. Vandaar dat ze ook daar besluiten de krachten te bundelen. Ook in het noorden komt een coalitie tot stand en gezamenlijk zal men proberen het hoofd te bieden aan de vijand en de opmars van Israël te stuiten. De initiatiefnemer is de koning van Hazor, Jabin geheten. En hij slaagt erin de hele streek te mobiliseren en zo een groot leger op de been te brengen. Terwijl Israël enige tijd rust geniet na de veldslagen in het zuiden, treft men dus in het noorden voorbereidingen voor een misschien wel beslissende slag. In vers 4 lezen we van veel volk als het zand dat aan de oever van de zee is in veelheid en zeer veel wagens en paarden. Dus er is niet alleen infanterie, maar ook cavalerie. Er is sprake van wagens, dat zijn strijdwagens geweest. En voor die tijd was dat geweldig materieel. Aan de wielen van die wagens waren lange messen gemonteerd, soort zeisen. En die zeisen zorgden ervoor dat alles wat in de buurt kwam neergemaaid werd. Een levensgroot gevaar voor de legers van Israël die alles te voet moesten doen. En de vraag is natuurlijk onweerstaanbaar, wat kunnen wij daartegen beginnen? Tot nog toe is alles voorspoedig gegaan, maar wordt dit dan misschien onze ondergang? Die enorme legermacht verzamelt zich in de buurt van Merom. Daar is een meer. Waarom ze daarheen gaan? Wel, daar zullen ze ongetwijfeld hun strategisch goed te verdedigen argumenten voor gehad hebben, maar de Bijbelschrijver gaat daar verder niet op in. Die is kennelijk veel meer geïnteresseerd in wat de God van Israël zal gaan doen. Daarover vertelt hij wel. Want zodra Israël gehoord heeft van de mobilisatie van de noordelijke legers en van het optrekken van die legers naar de wateren van Merom, blijkt de Heere het initiatief te nemen. Jozua hoeft niet eens eerst zijn generale staf bijeen te roepen om te overleggen wat ze nu te doen staat. Nee, de Heere betoont ook dit keer dat hij de eigenlijke aanvoerder van het leger van Israël is. Hij is de vorst van het Heer des Heren. Het is een strijd van God tegen zijn vijanden, de vijandige machten van Kanaan, met hun afgoden. En het eerste wat de Heere zegt is: vrees niet voor hun aangezichten, want morgen omtrent deze tijd zal ik hen allemaal verslagen geven voor het aangezicht van Israël. Van die geduchte strijdwagens zullen ze dus geen hinder ondervinden. Die vallen straks allemaal als een prooi in Israëls handen en ze kunnen ze vernietigen. Opnieuw ontvangen ze dus een bemoedigende belofte. Opnieuw klinkt dat zo vaak terugkerende woord: vrees niet. Dat heeft de Heere wat een keren gezegd. En wat blijkt daar telkens weer uit? Dat hij het voor zijn volk opneemt. Toen en nu en altijd. En zoals dat ook al vaker is gebeurd, gebeurt het ook nu. Het woord van de Heere dat hij gesproken heeft is een betrouwbaar woord. God houdt zich eraan. Tegen alle menselijke berekeningen in verslaan de Israëlieten ook dit keer hun vijanden. En dat gebeurt in een wel zeer beslissende slag. Het is maar niet een krappe overwinning, niet een soort Pyrrhus-overwinning, zoals we daarvan wel lezen in de geschiedenisboeken van koning Peres, die na zo'n krappe overwinning gezegd moet hebben: nog één zo'n overwinning en ik ben verloren. Nee, zo gaat het niet bij de wateren van Merom. Er wordt een beslissende slag geleverd. Van de geweldige geallieerde legermacht blijft helemaal niets over. En Jozua kan ook aan deze Kanaaniet het oordeel des Heren voltrekken. En opnieuw vallen er grote stukken van het beloofde land, het volk Israël, in handen. Is dan het hele land in Israëls bezit gekomen? Nee, zover is het nog niet. Er zijn nog stukken waar de oorspronkelijke inwoners van het land blijven wonen. Maar wel zijn die overgebleven Kanaanieten zo onder de indruk van wat er intussen allemaal is gebeurd, dat zij er voorlopig niet aan zullen denken om te proberen zich tegen Israël te weer te stellen. Ze weten dat ze verslagen zijn en dat ze er nu ook maar verstandig aan doen om zich voorlopig gedijst te houden. Met de vermelding van deze laatste overwinning zijn we in feite aan het einde gekomen van het eerste deel van het boek Jozua. U weet dat dit boek eigenlijk in tweeën verdeeld kan worden. Het eerste deel vertelt dan van de verovering van het land Kanaan, en daar hebben we tot nog toe onze aandacht aan gegeven. En het tweede deel gaat dan verder met ons te vertellen over de verdeling van het veroverde land. Dat gedeelte begint met hoofdstuk 13, en daar zullen we vanaf volgende week in gaan lezen. Op de grens van deze overgang lezen we dan ook nog hoofdstuk 12. Een hoofdstuk dat een soort samenvatting geeft van alles wat er tot nog toe veroverd is. In dat hoofdstuk worden de overwonnen koningen met de steden waarover ze regeerden vermeld. Een indrukwekkende lijst. En uit het geheel blijkt dat in betrekkelijk korte tijd veel is bereikt. En dat de Heere woord gehouden heeft. Dat hij waargemaakt heeft wat hij beloofde. En dat is een van de boodschappen die we in het hele boek Jozua steeds weer horen verkondigen. Bij het lezen van dat eerste gedeelte van dit Bijbelboek hebben we al meer dan eens de vraag voelen opkomen, maar die vraag hebben we tot nog toe onderdrukt. Alleen op een gegeven ogenblik laat die vraag zich niet langer onderdrukken. Deze vraag namelijk: ging dat allemaal ook van de kant van Israël niet erg wreed toe? En wat deze vraag nog een extra dimensie geeft en hem helemaal moeilijk maakt, is dat er kennelijk op bevel van de Heere zo gehandeld moest worden als Israël heeft gehandeld. Hij had aan Israël opgedragen dat ze alle Kanaanieten moesten uitroeien. Niet alleen de mannen, ook de vrouwen en de kinderen. In Deuteronomium 7 lazen we daar al van. Daar staat in vers 2 dat ze de opdracht kregen de Kanaanieten ganselijk te verbannen. Ze mogen er geen verbond mee maken, ze mogen er geen enkele relatie mee aangaan. De Heere acht dat veel te gevaarlijk voor de geestelijke gezondheid van zijn volk. En onder de leiding van Jozua heeft het leger van Israël zich ook aan die opdracht gehouden. Dat wordt nog eens nadrukkelijk vermeld in Jozua 11 vers 20. Want het was van de Heere hun harten te verstokken, dat zij Israël met oorlog tegemoet gingen, opdat hij, dat is Jozua, hen verbannen zou. Dat hun geen genade geschiedde, maar dat hij hen verdelgen zou, zoals de Heere Mozes geboden had. Verdelgen was dus de opdracht. Van Gods wegen. Niet sparen, maar uitroeien. Het hele volk. Vandaag gebruiken we daar het woord genocide voor. Volkerenmoord. Maar dat is toch een van de dingen die we hebben leren verafschuwen. Daar komt toch alles in ons tegen op, of niet? Wat in de tijd in Rwanda gebeurde, of in Bosnië, of recentelijk nog in Darfur. Wie kan daar enig begrip voor opbrengen? Bij dergelijke berichten stokt ons de adem in de keel en we kijken machteloos maar wel vol afschuw toe. Zou aan zulke praktijken niet onmiddellijk een eind moeten worden gemaakt? Maar hoe kan de Heere dan bevel hebben gegeven dat zoiets met de Kanaanieten moest gebeuren? Een moeilijke vraag. En nog niet eens de enige vraag die we ons bij het lezen van deze gedeelte in het boek Jozua stellen. Er is ook nog de vraag naar aanleiding van het vers dat ik zojuist citeerde, namelijk vers 20 van hoofdstuk 11. Daar staat namelijk ook dat de Heere de harten van de Kanaanieten verstokte. En door die harten te verstokken zorgde God er dus voor dat ze zich bleven verzetten tegen Israël en zo hun eigen ondergang bewerkten. Als we dat lezen, dan vragen we ons af, maar wat konden die mensen er dan aan doen? En als we dan nog een stap verder gaan, dan geven we God er de schuld van dat de Kanaanieten zo hardnekkig waren in hun verzet. U merkt intussen wel dat de Bijbel niet bang is om deze en dergelijke dingen ronduit te zeggen. Gods woord is niet als vele mensen die over dit soort zaken liefst maar een beetje een sluier werpen, of er nog liever helemaal over zouden willen zwijgen. De vragen die bij ons als vanzelf opkomen, moeten we maar liever onderdrukken en wegdringen. Alsof dat echt helpt. Maar hoe zit het dan met dat verstokken? Het is niet de eerste keer dat we er in de Bijbel van lezen. We horen iets dergelijks ook al in de geschiedenissen van Farao, de koning van Egypte. Als God Mozes naar Farao heeft gezonden met de eis dat deze koning het volk Israël zal laten trekken uit zijn land, weigert hij. En in dat verband wordt ook gesproken over verharden of verzwaren of verstokken van het hart. Soms wordt dan gezegd dat de Heere dat deed. Doch de Heere verstokte Farao's hart dat hij naar hen niet hoorde. Hoofdstuk 9 vers 12. Maar we lezen ook dat Farao het zelf deed. Toen nu Farao zag dat er verademing was, verzwaarde hij zijn hart dat hij naar hen niet hoorde. Hoofdstuk 8, vers 15 van het boek Exodus. We zullen het zo moeten zien dat Farao de eerste was die zijn hart verhardde. Daarmee gaf hij duidelijk te kennen dat hij er niet aan dacht ooit de wil van de Heere te gaan doen. Nooit zou hij Israël vrijlaten. En alles wat de Heere doet om hem van gedachten te doen veranderen, heeft hem inderdaad toch niet tot andere gedachten gebracht. En dan, als Farao zijn keus gemaakt heeft, en als Farao er blijk van gegeven heeft dat hij niet van plan is zijn keus te veranderen, gaat de Heere ertoe over om Farao te verharden. Dan bezegelt de Heere als het ware de keus die Farao zelf eerst heeft gemaakt. En dan kan Farao daarna ook niet meer anders. Met andere woorden, het verharden van zijn hart was eerst een daad van Farao zelf. En pas daarna een daad van de Heere. En zo is het ook geweest met de Kanaanieten. O ja, de Heere heeft ook hen roepstemmen gezonden. Het gerucht van de God van Israël was onder de Kanaanieten bekend geworden, maar er kwam geen bekering. Bij Raagab in Jericho, daar kwam wel bekering, maar zij was kennelijk een uitzondering. De rest heeft zich tegen alle roepstemmen in verhard. En toen gingen ze de grens over. Toen waren ze bij the point of no return. Toen konden ze niet meer terug. Toen bezegelde God hun keus en hij verhardde hun hart. Toen gaf hij hun over aan de dwaze keus van hun hart. En in die dwaze keus gingen ze alsmaar voort in hun verzet tegen Israël, ook al was er geen schijn van kans dat ze in dat verzet ooit zouden kunnen slagen. Datzelfde zien we nog gebeuren. Er zijn zonden die zich in die inzicht de tendens hebben om de zondaar zo te beïnvloeden dat hij er op den duur niet meer mee breken wil. En dat hij zo met open ogen verder gaat op de weg naar zijn ondergang. Zonden die zo verslavend werken dat men er niet meer van los wil komen. Zonden bijvoorbeeld op seksueel gebied. Kunnen we God dan verwijten maken? Ook als het onze eigen keuze is. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we ons op tijd laten waarschuwen en de roepstemmen ter harte nemen. Anders gezegd, dat er bekering komt en wij met onze zonde breken en die eerlijk aan God belijden. Doen we dat niet, dan zullen we een keer tot de ontdekking komen dat we de tijd hebben laten passeren. En dan is er straks geen tijd meer over. Vandaar die psalmregel die dringend zegt, verhard u niet, maar laat u leiden. En dan is er nog die andere vraag die te maken heeft met de genocide, het uitroeien van alle Kanaanieten. Inderdaad, dat was diep ingrijpend. En van een bepaald standpunt uit bezien was het zelfs onbegrijpelijk. Hoe kan God zoiets niet alleen maar toestaan, maar zelfs gebieden? Is dat nou typisch iets van het Oude Testament? En is de God van het Oude Testament dan toch een andere God dan die van het Nieuwe Testament? Heeft die oude ketter Marcion dan uiteindelijk toch gelijk? We hebben al een paar maal gezien dat de strijd om Kanaan ten diepste een godsdienstig karakter had. God streed met zijn vijanden. Want ja, de Kanaanieten waren vanwege hun afgoderij Gods vijanden. En daarom ging het bij de verovering van het land Kanaan niet maar om een oorlog van het ene volk tegen het andere. Het ging om de voltrekking van Gods oordeel over zijn vijanden, die zich niet van hun zonden wilden bekeren. God gaat gerichten oefenen. De maat is vol. Hij is langmoedig geweest, hij is geduldig geweest, hij heeft gewacht. En nu is zijn geduld uitgeput. Nu is er geen langer uitstel. En wat doet hij als dat punt bereikt is? Wel, dan grijpt hij soms heel direct in, met inschakeling van de krachten der natuur. Zo gebeurde het in de dagen toen hij de zondvloed op de aarde bracht. Zo gebeurde het ook toen hij Sodom en Gomorra met vuur verwoestte. Maar bij andere gelegenheden schakelt de Heere mensen in als zijn executeurs. En zo ging het toen Kanaan veroverd werd. volk Israël was het middel waarvan God zich bediende bij het brengen van zijn gerichten over zijn vijanden. Was daar aanleiding toe? In Leviticus 18 waarschuwt de Heere zijn volk voor allerlei gruwelen. Hij somt er verschillende op. En dan zegt hij dat de inwoners van Kanaan al die gruwelen hebben bedreven. Het is zo erg, zo staat er, dat het land er bij wijze van spreken van kotst. Iets dergelijks lezen we ook in Deuteronomium 18. Het loopt de spuigaten uit. En het is vanwege die gruwelen en die goddeloosheden dat de Heere hen gaat uitroeien. Zo lezen we in Deuteronomium 9 vers 5. Dat is een streng vonnis. Zelfs de kinderen vallen onder het oordeel. Doet God daarin onrecht? Moet dan dat dan toch onze conclusie zijn? Maar kan God wel onrecht doen? Zegt de psalm niet dat in hem het onrecht nooit gevonden is? Is het bovendien geen genade voor Israël als de Heere hem voor deze verschrikkelijke levensstijl bewaren wil? Hij wil dat zijn volk helemaal voor hem zal zijn, helemaal aan zijn dienst gewijd zal zijn. En daartoe wil hij hem bewaren voor de besmetting van de wereld en van het heidendom. Maar dat is natuurlijk geen vrijbrief voor een moderne genocide. Uit het Oude Testament kan niemand afleiden dat zo'n genocide ook te verdedigen zou kunnen zijn. Absoluut niet. Doet men dat wel, dan maakt men misbruik van Gods woord. Want er is nooit opnieuw zo'n gebod door de Heere gegeven als het gebod dat hij toen en daar aan Israël gaf. Wat we van deze dingen moeten leren is dat de Heere de geschiedenis van deze wereld gaat afwikkelen. En dat hij dat doet onder andere ook door gerichten te oefenen. En dan zal er geen enkele zondaar zijn die aan dat gericht kan ontkomen. Ik weet niet hoe alles tot in de details toe gaan zal, maar de eindtijd zal wel geweldige dingen te zien geven als Gods oordelen een keer over de aarde gaan. Maar zo komt zijn koninkrijk. Zo wordt het waar dat de Heere koning zal zijn over de ganse aarde. Zo zal het ook gebeuren dat de zondaars van de aarde verdelgd zullen worden en dat deze aarde een aarde zal worden waarop vrede zal wonen en gerechtigheid. En dan breekt voor het volk van die God de rust aan, de eeuwige rust. Dan worden alle tranen gedroogd. Dan zal het verlossingswerk tot zijn afsluiting komen. Dan is het straks allemaal gebeurd.
Tot zover de Bijbel Open, waarin dominee Peter Butter uit Middelharnis vanavond sprak over Jozua 11 en 12. Volgende week hoopt hij deze Bijbelstudie te vervolgen.